We bidden voor alles, voor de komst, de hulp van uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, open onze ogen om u te zien. Open onze oren om uw woord te horen. Open onze hart om uw woord te ontvangen. En aanvaard ook onze lof, onze dank, onze aanbidding. En zo, als we hier zijn, dan kunnen we ook komen met vreugde, maar u weet ook wat drukt. En dan, terwijl we hier in vrede samen zijn, bidden we ook dat er een keer mag komen, een wending, waardoor er weer vrede mag zijn. U heeft het gegeven in Europa en het kan ook weer gebeuren. Maar bovenal bidden we, kom Heer Jezus, Maranatha, Amen. En dan zullen we luisteren naar de prediking en die wordt verzorgd door Connie. En de titel is Een vrouw naar Gods hart. Dan denk ik aan Connie natuurlijk, maar dit is dan Een vrouw naar Gods hart uit de Bijbel.
Ik zei de titel Een vrouw naar Gods hart, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat las ik ergens, ik weet niet meer waar. En het sprak me aan omdat het mij deed denken aan David, een man naar Gods hart. Dat is overigens een titel die bij David hoort, waar ik me ook wel altijd wat over verbaasd heb. Want David was niet alleen maar een lieve man of een schaapherder die zat te tokkelen op zijn harp. Nee, David heeft ook een aantal dingen gedaan die echt niet goed waren. En toch wordt hij genoemd een man naar Gods hart. En als we vandaag over Hanna een moment nadenken, dan moet ik zeggen dat Hanna eigenlijk er beter uitkomt. Want ik weet niet iets van Hanna te noemen waarvan ik moet zeggen, nou, nee. Nee, ze was echt een vrouw die een voorbeeld is. En dus door veel bijbelgeleerden beschreven wordt als een vrouw naar Gods hart. En ik heb dat overgenomen, ik vond dat mooi. We gaan kijken naar een paar lessen uit het leven van Hanna. Daartoe gaan we een lang gedeelte uit de Bijbel lezen. Het eerste hoofdstuk van 1 Samuel en een deel van het tweede hoofdstuk. En ik heb gevraagd of John dat voor mij wil lezen.
1 Samuel 1. In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om zich daar voor de Heer van de hemelse machten neer te buigen en hem offers te brengen. Hofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. En zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar man Elkana, waarom huil je Hanna, waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u. Heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares. Vergeet mij niet. Schenk mij een zoon. Dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt. Toen Hanna zo lang aan het bidden was, begon Eli op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg, hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist zich, heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb zo lang gebeden omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Heer, wanneer ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer dacht aan haar. Binnen een jaar werd Hanna zwanger en baarde een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Toen Elkana het jaar erop weer met zijn familie op weg ging om de Heer met zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen, maar Hanna niet mee. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daar voor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe maar wat je het beste vindt. Blijf thuis, zolang je hem nog zelf voedt. Mogen de Heer zijn belofte waarmaken. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem van de borst nam. Zodra ze hem niet meer zelf voedde, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een eva meel en een zak wijn. Ze slachten de stier en brachten de jongen naar Eli. Hanna zei, neem me niet kwalijk, Heer, zo waar ik leef, ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde de jongen daar voor de Heer. En dan volgt een loflied van Hanna. 1 Samuel 2, vanaf vers 11. Daarop ging Elkana terug naar huis, naar Rama. De jongen bleef achter onder de hoede van de priester Eli om de Heer te dienen.
Het is goed als u nog een keer het hele verhaal leest. Het hele eerste hoofdstuk en een groot deel van het tweede hoofdstuk. Dan is het weer vers in uw gedachten. Ik denk niet dat we vanmorgen een nieuw verhaal horen. U hebt dat verhaal al, weet ik niet hoe vaak, gehoord. Hanna en Peninna. Als kind was ik altijd gefascineerd door Peninna. Ik dacht, wat een kattige naam. En toen was het ook nog een kattige vrouw. Maar in het Hebreeuws zal het wel heel anders zijn. Maar ik vond het altijd zo, Peninna. Maar het gaat niet over haar vanmorgen, het gaat over Hanna. Eventjes in dit verhaal worden we geïnformeerd over iets wat in het Oude Oosten wel voorkwam. Als iemand geen kinderen kon krijgen, dan kon een man een tweede vrouw nemen, waarbij hij dan kinderen kreeg. Niet zozeer Gods plan, maar meer zoals het ging. En dan hebben we hier het verhaal van Hanna. Hanna die ook niet zwanger kon raken en die dan daarmee naar God gaat. Het gaat mij vanmorgen niet om, en als je geen baby kan krijgen, dan moet je hard bidden, want dan krijg je er één. Dat gebeurt wel eens in de Bijbel, in het gewone leven, maar meestal niet. Dus daar wil ik ook niet de nadruk op leggen. Maar als ik kijk naar het leven van Hanna, dan zijn daar genoeg lessen die we kunnen leren. Hanna, haar naam betekent begenadigd. En we lezen eigenlijk dat Hanna bevoorrecht is, maar ook benadeeld. Hoe dan? Bevoorrecht. Daar staat, en John heeft het net gelezen, als Elkana vlees gaf aan zijn vrouw, Peninna, en aan diens kinderen of hun kinderen, dan gaf hij een extra groot stuk aan Hanna, want haar had hij lief. En dat noem ik bevoorrecht. Hanna was verdrietig en dat weten we allemaal, omdat ze geen kinderen kon krijgen. Maar zij was ook bevoorrecht, want Elkana hield heel veel van haar. En hier met het geven van het grootste stuk vlees, dat zouden we tegenwoordig misschien niet meer zo zien. Maar in die tijd, het grootste stuk vlees, dat was voor de liefste. Dus Hanna was ook bevoorrecht. En even later in datzelfde beginhoofdstuk zegt Elkana tegen Hanna als ze huilt: beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? En dat vind ik ook altijd een ontroerende uitspraak. Hanna, je bent verdrietig omdat je geen kinderen hebt. Maar je hebt mij. Je hebt mij. En beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Hij wacht niet op het antwoord. Ik weet ook niet wat Hanna's antwoord was. Maar ik vond het wel bijzonder dat Elkana zichzelf zo positioneerde. Hé, ik ben er. En ik hou van jou. Is dat niet genoeg? Maar we weten allemaal uit het verhaal dat Hanna zich ook benadeeld voelde, omdat haar moederschoot gesloten was. En dan is daar Peninna met sarre, kwetsen, treiteren. En ja, dat was in de oudheid en dat is in deze tijd. Dat is altijd pijnlijk. In die tijd was men er ook van overtuigd dat het allemaal met God te maken had. God die de baarmoeder opende en sloot. Ja, haar baarmoeder was gesloten. Nu weten we in ieder geval dat er niet een verklaring daarvoor is. Mensen willen altijd heel graag bij lijden. John zei al, we houden niet zoveel van lijden. En als er dan toch lijden is, bij die of bij die of bij die, willen we het heel graag invullen waarom het zo is. Want als wij de reden weten, dan overkomt het ons niet. Maar wij weten de reden niet. Wij weten niet waarom de een dit wel heeft en de ander dit niet heeft. Waarom de een vroeg sterft, zoals een nicht van Marianne kort geleden. Waarom? Waarom? Op die waarom vragen is geen antwoord. Dan lezen we over dat gebed van Hanna. Hanna die, als ze met de familie optrekt naar het huis van de Heer, dat was toen de tijd in Silo, dan denkt Hanna: ik kan met mijn nood maar naar één toe gaan en dat is de Heer. En zij gaat daar in een hoekje van de tabernakel waar mensen nog mochten komen, ging zij bidden. En dan zegt zij: schenk mij een zoon. En dan heeft ze een belofte. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Ja. Toen ik heel jong was en heel verliefd op een jongen, dat was niet John. Dat is een jongen waar ik maar een paar weken verliefd op ben geweest. Toen las ik dit: schenk mij een zoon. En dan zegt ze later: om deze zoon, om deze jongen heb ik gebeden en u hebt het verhoord. En toen dacht ik: zie je, ik krijg die jongen. Ja, zo ben je geneigd, ook ik, om een tekst heel erg persoonlijk te maken. En iedere keer als ik weer die tekst las: ik heb om een jongen gebeden en de Heer heeft mij die gegeven, moest ik weer aan die jongen denken waar ik verliefd op was. Meestal werkt het niet zo. En ik heb ook mijn lessen moeten leren in het uitleggen van de Bijbel en het naar je toehalen van een tekst op een manier die niet helemaal, zouden we zeggen, goed of kosher is. Hanna had een oprechte wens, maar ze dacht ook: als ik die wens in vervulling zie gaan, dan geef ik die jongen aan God. En Eli die ziet haar daar bidden. U kent dat hele verhaal wel. Zij prevelt. tegenwoordig zou iemand zeggen, oh, misschien is ze in tongen aan het bidden, maar dat was toen nog niet zo gangbaar. Eli die denkt, dit is een dronken vrouw. En hij vermaant haar. Het is niet zo gek dat Eli dacht dat ze dronken was, omdat de zonen van Eli, waar we ook later over lezen, zich niet zo netjes gedroegen. Helemaal niet zich gedroegen als zonen van de priester. En ook zij maakten zich schuldig aan, laten we zeggen, hoererij, omgaan met vrouwen. En ook aan dronkenschap. Dus ik denk dat dronkenschap voor in Eli's gedachten zat. En als hij dan zo ziet dat zij zo aan het prevelen is en je verstaat er niks van, nou, dan denkt hij, dat is niet goed. En hij vermaant haar en Hanna verdedigt zich. En wat ik heel mooi vind in dit stukje, is dat Eli, die accepteert Hanna's woorden en hij zegt, dat wat je gevraagd hebt van God, dat zal je ook ontvangen. En dan lezen we dat Hanna opgelucht naar huis gaat, van de tocht naar Silo gaan ze weer terug naar huis. En dan lezen we dat zij in verwachting raakt en een zoon krijgt. En ze noemt hem Samuel, van God gebeden. En dan komt er weer de volgende tocht naar de tabernakel in Silo, want dat was een jaarlijkse tocht. En eerst denkt Elkana, nou, nu gaat Hanna ook mee met de kleine Samuel. Maar nee, Hanna zegt, ik kan nu nog niet meegaan, ik heb het kind nog aan de borst. En dan heb ik die uitspraak dik gedrukt, want ik heb dit keer het verhaal nog eens met verse ogen gelezen. De gewone dingen wist ik wel, dan krijg ze een kind en mooi, mooi, mooi. Maar dit sprong er nu voor mij ineens uit. Elkana zegt tegen haar, als zij zegt, ik ga niet mee, want het kind is nog aan de borst, dan zegt hij, doe maar wat jij het beste vindt. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe je in een huwelijk met elkaar om kunt gaan. Doe maar wat jij het beste vindt. De ander, als het ware, de voorrang geven. En later lezen we dat Hanna, als de baby van de borst af is, Samuel naar de tempel brengt. En zo een kind afstaan of iemand afstaan aan de Heer, dat noemen we het Nazireërschap. Dat kunt u lezen in Numeri 6 vers 21, waar staat, als iemand zich de Heer wil toewijden, dan zijn er een aantal dingen waaraan hij moet voldoen. En dan wordt hij genoemd een Nazireër. En eigenlijk op die manier ook zegt Hanna, dit kind heb ik gekregen op gebed, maar ik geef het terug aan de Heer. En ik heb dat dik gedrukte er nog even uitgehaald om het nog een keer te benadrukken. Doe maar wat jij het beste vindt, zei Elkana. En toen dacht ik, ja, hij geeft haar de ruimte en de tijd. Doe maar wat jij het beste vindt, Hanna. Wanneer moet dat kind mee? En ik zag ook een goede partner, Elkana, die zegt tegen zijn vrouw, doe maar wat jij het beste vindt. Mooi voorbeeld, het is zo'n klein stukje in de Bijbel. Maar ik vond het een mooi voorbeeld van hoe een man en een vrouw met elkaar omgingen en om kunnen gaan. De ander ruimte en tijd geven als die er nog niet klaar voor is. Nou, ik zeg niet dat wij dat altijd doen in ons huwelijk, maar het is wel een les van als een ander er nog niet aan toe is, als een ander nog niet klaar is, geef ruimte, geef tijd. Want dat doet God ook. Dan gaat Hanna een loflied zingen. Ja, John, ik dacht toch, misschien kun jij dat nog lezen, dat loflied van Hanna uit 1 Samuel 2.
Nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Vier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden. Blaas niet zo hoog van de toren. Want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is gebroken. Maar wie wankelen weten zich gesterkt. Wie genoeg hadden verkopen zich voor brood. Maar wie hongeren werden verzadigd. De onvruchtbare baat 7 zonen, maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven, voert naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers der aarde, waarop hij de wereld heeft vastgezet. Wie hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad. Maar de zondaars komen om in het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht. Wie het opnemen tegen de Heer, worden gebroken. Vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.
Hanna zingt een loflied. En het is heel mooi dat als je later in het Nieuwe Testament het loflied van Maria leest, dat er heel veel overeenkomsten zijn. Een lied dat door de eeuwen heen geklonken heeft om Gods grootheid te bezingen. Daar gaat het over. Ook is het een danklied voor de verhoring van Hanna's gebed. Er worden verschillende eigenschappen van God genoemd. En we zien ook in dit lied, ook later in Maria's lied, God draait de rollen om. Hij ziet om naar de armen en verdrukten. En het laatste vers van dit loflied eindigt met woorden die eigenlijk profetisch zijn. Want eens zal er een grote koning komen. Hanna is een zorgende moeder. Zolang het kind aan de borst was, wilde ze het bij zich houden. Nee, we gaan nog niet mee op reis. Ik zorg nog eerst voor de baby. Ik denk dat Hanna ook wel later al, als Samuel dingen kan begrijpen, dat Hanna verteld heeft dat hij eigenlijk geboren is door het ingrijpen van God. En dat ze in verwachting raakte en een zoon baarde. En dat is hij. En er staat ook nog die mooie tekst. En dat is ook zo'n klein tekstje. Hanna bracht elk jaar als ze gingen offeren in Silo een nieuw manteltje voor Samuel mee. Want Samuel, die groeide. Elk jaar werd hij een beetje groter. En als Elkana met zijn hele gezin weer naar Silo ging, wat ze jaarlijks deden, ze hadden nu al Samuel achtergelaten. Maar Hanna dacht natuurlijk nog wel veel aan hem. En elk jaar neemt zij een manteltje mee, een maatje groter. En ik vond dat zo getuigen van zorg. Hanna wordt ook wel eens genoemd een moeder van Israël. We hebben het makkelijk over vaders van Israël. Maar er zijn ook moeders, vrouwen die het goede van God ontvingen en tot zegen maakten voor de omgeving. Hanna baarde Samuel. En wat heeft Samuel gedaan? Die heeft een lang leven. En u kunt daarover lezen in de boeken 1 en 2 Samuel. Maar heeft onder andere ook twee koningen gezalfd. Hij heeft Saul gezalfd en toen Saul niet meer voldeed, kwam David daarvoor in de plaats. Mede dankzij haar opvoeding heeft Samuel de Heer leren kennen en is hij een profeet geworden. Hij heeft geleerd te letten op Gods gang door de geschiedenis. Een goede opvoeding is niet een 100% garantie. Dat weten we allemaal. Maar wat we meegeven aan de kinderen van onszelf of van onze familieleden, dat heeft wel degelijk invloed. En als we ze kunnen laten zien dat God er al die tijd was en erbij was, bij alles waar zij en de mensheid doorheen gaat. En daarom wordt Hanna genoemd een moeder in Israël, want zij gaf het leven aan Samuel en zij onderwees hem over de weg van de Heer. En Samuel groeide op tot een dienaar van God die weer koningen mocht zalven. Zo zie je dat er een soort voortgang is. Ik vind het altijd heel verdrietig, ik heb het hier niet opgeschreven, maar met de zonen van Samuel is het niet helemaal goed gegaan. Dus zonder een vinger te wijzen moeten we zeggen, ook daar waren blijkbaar Hiate en zijn zonen hebben ook niet de weg van hun vader gevolgd. Wat mooi dat Hanna die koningen mocht zalven. Nou, niet zijzelf dan, maar Samuel. Dus door Hanna en Samuel heen. Maar we weten ook, als we heel de geschiedenis lezen, dat er geen definitieve oplossing kwam voor Israël. Er is chaos, er is oorlog. Je zou bijna zeggen, wat is er nieuw? En Hanna dankt God en maakt zijn naam groot en benoemt goede dingen. En dan eindigt ze haar lied met deze woorden, de verwijzing naar een grote koning. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Prachtige woorden, vooral omdat er toen nog geen koning was. Dus wat zegt Hanna eigenlijk en over wie heeft ze het eigenlijk? We weten het niet, maar wij die al verder zijn in de geschiedenis, na Jezus, na het kruis, na de opstanding, wij weten die grote koning die uiteindelijk recht zal spreken over heel de aarde, was Jezus Christus. En Hanna in haar lied, ja, profeteerde dat zonder dat ze wist waar het over ging. Dus wij mogen Hanna wel noemen een moeder van Israël. Ik vond het wel een mooie term. Moeder van Israël. Een vrouw naar Gods hart. En vanmorgen wilde ik mij vooral concentreren op, ja, wat leren wij daar nou van? Ik zeg, voor mij is de les niet, als er geen kinderen komen, dan moet de Heer het doen. Soms gebeurt dat, soms, maar heel vaak niet. Dus ik denk niet dat dat verhaal ons gegeven is om die les te leren, want dat is geen les, dat is een wonder. We kunnen wel dingen leren uit hoe Hanna leefde en hoe Hanna omging met haar situatie. En dat heb ik op één sheet gezet. En misschien haalt u er nog meer lessen uit. Ga met je zorgen naar God, ongeacht de uitkomst. Wees eerlijk, concreet en volhardend in je gebed. Ga niet mooie woorden gebruiken, dingen verbloemen. Nee, maar Hanna is eerlijk, ook naar God toe en ook naar Eli toe. Dit heb ik aan de Heere gevraagd. En je mag volharden, zonder daarbij te denken, wanneer zal het dan gebeuren? En als ik maar hard genoeg bid en als ik maar heel veel goede woorden zeg. We spreken daarover op de kring, we spreken daarover met de tieners. Er zijn onverhoorde gebeden. Het is goed om te volharden, maar het is ook goed om te weten dat God bepaalt hoe en wanneer gebed beantwoord wordt. En dat vinden we soms moeilijk, want we denken dat we de formule hebben. En daar zijn boeken vol over geschreven. Als je zo bidt, als je zo bidt, als je dit doet, als je dat doet. En we zien dat het niet altijd werkt. God bepaalt. Wij vragen, wij mogen volharden, geloven. Maar er is ook een houding van, en God, u weet wat het beste is. En wanneer het uw tijd is. En hoe dit gebed beantwoord wordt. Ik leerde van dit verhaal, dat zei ik u al, de liefde van Elkana voor Hanna. Je bent geneigd om eroverheen te lezen. Maar dat is ook een les. Een les voor ons in het huwelijk. Of voor iemand anders met wie we nou verbonden zijn. Om geduld te hebben en lief te hebben. En de ander ruimte en tijd te geven. Ik leer ook uit dit verhaal de zorg van Hanna voor haar kind. Altijd was ze op een goede manier met hem bezig. Elk jaar dat iets grotere manteltje. En tenslotte, wat ik uit dit verhaal mocht leren is dat we mogen leren. En dat vind ik best moeilijk voor mezelf, dus daarom kijk ik maar eerst naar mezelf. Om de kleine dingen van ons leven te zien in het perspectief van de toekomst, waarin het door God geplaatst is. Want God werkt in het verborgene aan zijn heilsplannen. Soms dan is er iets kleins, tenminste in ons leven vinden wij iets groot. Denk, hoe moet dat nou? En ik snap dat niet. En waarom laat God dit toe? En wat moeten we hier nou mee? Ja, wij lezen niet altijd over 100 jaar hoe dat gegeven over ons leven, wat God daarmee gedaan heeft. Dat weten we niet. En soms laat God een glimpje zien van wat hij bedoelde met een bepaalde situatie. Maar soms ook niet. Waarom moest ik dit meemaken? Waarom? Waarom? Maar in Gods heilsplan heeft het toch een plek. En dat troostte mij ook. Hij werkt in het verborgene. U weet niet, ik weet niet, waarom ons dit gebeurt. Waarom dit gebed niet verhoord is. Waarom ons dat gebeurt, we weten het niet. Enkel keer, gaat het luikje open. Oh, dat was zijn bedoeling. Maar niet altijd. Hij is God, hij is verheven en zijn gedachten zijn niet onze gedachten. En dan mogen we weten, hij werkt toch en hij heeft mij een plek gegeven. Zoals die Hanna en Samuel een plek gaf, zo geeft hij ons allemaal een plek. En daarin moeten wij functioneren. Daarin moeten wij hem trouw zijn, hem dienen. En hem vragen als dingen niet goed gaan. Maar niet op alles zullen wij antwoorden en helderheid krijgen. Maar je mag weten dat God werkt in het verborgene. Maar zijn werk is zeker. Amen. Wij bidden nu, Heer, geef ons vertrouwen. Laat het vertrouwen in ons groeien. Dat u een weg hebt en dat u werkt, ook al zien wij het niet. Dat wij onze hand in uw hand mogen leggen en voorwaarts mogen gaan naar de toekomst waarvan wij niet precies weten wat het voor ons, wat het voor de wereld betekent. Maar we mogen wel vertrouwen. En dat is makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Maar wij bidden u om uw genade. Dank u wel dat u met ons allemaal bezig bent. En dat we allemaal een plekje hebben in uw plan. Dank u wel. Ga ook zo met ons deze week in. En help ons om steeds weer te zeggen, ja Heer, ik vertrouw u. Ik begrijp u lang niet altijd, maar ik vertrouw u. help ons. En zo wil ik jullie ook graag een zegen meegeven. De liefde van God, de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen. Amen.